De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Matthäus 2. En daarvan de versen 10 en 11. Matthäus 2, vers 10 en 11. Als zij nu de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten ze hem geschenken, goud en wierook en mirre. Gemeente, ze kwamen uit Anatolië, uit het land van het oosten. Welk land precies? Dat wordt ons hier in dit gedeelte niet vermeld. Dat kan Babel zijn geweest, maar het kan ook nog verder zijn, Perzië, Medië en Perzië, dat erachter ligt. Kinderen van het oosten, van de opgang van de zon, dat waren het. Ik hoorde eens een scholier, die zei tegen me, al onze leraren bij ons op school komen allemaal uit het westen. Ik zei, hoezo? Hij zei, ja, dat weet ik, want de wijzen kwamen uit het oosten. Ja, nou ja, goed. Uit het oosten vandaan, daar was de wijsheid in die dagen te vinden. Maar gemeente, het was geen wijsheid zoals wij daarnet bedoelden, hè, als het gaat om wijs zijn, veel weten en zo. Het was ook niet de wijsheid van Salomo. In die dagen waren er vele wijzen op de aarde. Galkol, Darda, hè, er worden een aantal namen genoemd. Ethan, Jeduthun, hè, waar ook allemaal wijzen worden wijzen genoemd. De woorden der wijzen zijn gelijk prikkels die diep ingeslagen worden van de meesters der verzamelingen, zegt de wijze Salomo, de prediker. Nou, zulke wijsheid was het niet. Ze worden namelijk tovenaars genoemd. Er staat wijzen in onze vertaling, maar er staat in de grondtaal het woordje magoi. Magoi, daar zit het woord magisch in. Nou, dan weet u al wel genoeg. Ze waren wijs op dat terrein. Op het terrein van de magie. Zij hielden zich bezig met sterrenwichelarij. Uit de stand van de sterren meenden zij de toekomst te kunnen voorspellen. Tovenarij. Denkt u maar aan Simon de tovenaar in Samaria, die daar het hele volk onder zijn gezag had. Ze waren bang voor hem, want hij kon met zijn tovenarijen iedereen wel begeesteren. Hè? Dat was echt een tovenaar. Elimas de tovenaar, lees je ook over in de Handelingen der Apostelen. Dat is ook zo'n man. Die was daar bij Sergius Paulus aan het hof op Cyprus. Ook een gevaarlijk mannetje. Nou, dit waren van huis uit gemeente ook gevaarlijke mannetjes. Ja, dat is werkelijk zo. Tovenaars. En die had je in het oosten veel, in Babel in het bijzonder. Kijkt u maar eens in de geschiedenissen van Daniel. Als koning Nebukadnezar gedroomd heeft, ja, dan moeten ze opdraven. De tovenaars, de waarzeggers, om hem zijn droom te kennen, te geven en ook nog de uitleg. Nou, dat konden al die tovenaars van Babel niet doen. Daarom dreigde Nebukadnezar ook met de dood. Omdat ze dat niet konden, ze bleken waardeloos te zijn. Maar er was een God in de hemel die knopen ontbindt. Hè? En die had Daniel inzicht gegeven in de dromen van de koning. Dat was geen tovenarij. Daniel wist hoe het zat, dat wist hij van de God des hemels. De God van zijn vaderen, zijn God in de hemel. Daar kwam de echte wijsheid vandaan. Die tovenaars, die bleken te falen. Maar Daniel, nee, hij kon het niet in eigen kracht en inzicht. Hij getuigt het er ook, hè. Hij getuigt er ook van, zoals ook Jozef trouwens bij de farao al gedaan had, dat er een God in de hemel is die dingen openbaart, die knopen ontbindt. En nou zegt Gods woord, gemeente, en dat zou u ook niet verbazen, denk ik, u leest dat in het boek Deuteronomium, dat Israël zich ver moest houden van al dat soort praktijken. Onder u zal niet zijn een waarzegger. Geen duivelskunstenaar. Niet iemand die de dode geesten opwekt en oproept. Niet iemand die op sterrenwichelarij acht geeft en op vogelgeschrei. Dat was in de oudheid ook zoiets, hè. Aan het geluid dat vogels maakten, meende men dan ook de waarheid of de toekomst te kunnen uitmaken. Dat zal onder u niet worden gevonden, want dat is allemaal de Heere uw God een gruwel. Een gruwel. En waarom mocht Israël zich daar nou niet mee bemoeien? Waarom moesten die duivelskunstenaars worden weggedaan uit het volk? Zoals trouwens koning Saul ook gedaan had. Die had alle duivelskunstenaars en tovenaars en waarzeggers uit het land verdelgd. En toen kwam hij uiteindelijk zelf bij die waarzegster te Endor terecht, weet u wel, toen God hem verlaten had, door eigen schuld, hè, had God hem verlaten. Toen kwam hij bij die waarzegster terecht en ze zei het nog tegen hem, heeft Saul dat niet allemaal gedaan? Ze wist niet dat ze Saul voor zich had. Haar ogen waren gesloten, ze zag het niet, hij had zich ook verkleed. En daar, in die geschiedenis kun je dus zien dat het er in Israël helemaal niet zijn mocht. En waarom niet? Simpelweg omdat zij iets beters hadden. Zij hebben het profetische woord dat zich vast is. Een profeet zal u de Heere uw God verwekken. Er zullen altijd in Israël profeten zijn totdat de grote profeet en leraar komt. En dat is God zo. De grote profeet en leraar. Die zal ik u verwekken, naar hem zult gehoren, staat er dan in Deuteronomium 18. Daarom mochten ze dus niet met die tovenarij zich bezighouden, omdat God hen iets zoveel beters had gegeven. Namelijk het woord van de levende God. Ze konden toch de Heer vragen? Dat moesten ze ook doen. Je kon naar een profeet toe gaan. Om uit diens mond het woord van God te vernemen. Hoe vaak is dat ook niet gebeurd, hè? Dat profeten hebben gesproken het woord van God. Als mensen tot ze kwamen, dat ze tekst en uitleg kregen. Is dat niet veel beter dan dat angstige van de sterren en zo. Van die zwarte kunst, van die magie. Gods woord springt daar ver bovenuit. Deze mensen leefden in Babel en ze wisten niet beter. Ze leefden daar in de tovenarij, dus volop in de zonde. Maar, gemeente, de Heere God roept de zijne niet uit de rechtvaardigheid vandaan, maar uit de onrechtvaardigheid. Hij roept geen mensen met een schone lei. Maar hij roept zondaars tot bekering. Ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen, zegt de Heer Jezus ook. Maar voor de zondaars. Om ze tot bekering te roepen. En dat zien we dus ook in de geschiedenis van Jezus' geboorte, zoals Matthäus die heeft opgetekend. We zien hier dat de Heere God zelfs uit het blinde heidendom te roept. Vanuit de afgoderij vandaan. Ze zullen komen van het oosten en van het westen, van het noorden en van het zuiden. En aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk Gods. Als de kinderen van het koninkrijk worden buitengeworpen. Ja, dat zegt de Heer Jezus. En dat zal sinds Pinksteren ook werkelijkheid gaan worden. Dan worden de kinderen van het koninkrijk ook buitengeworpen. En ze zullen komen van oost en west. En Pinksteren is het nu nog niet. Als deze geschiedenis plaatsvindt. Maar bij de geboorte van Jezus kunnen we er toch al iets van zien. Hè? Naast de herders uit de velden van Efrata. zijn al de wijzen uit het oosten, de tovenaars uit het oosten gekomen om het kind van Bethlehem te aanbidden. Naast de Joden ook al de heidenen. Hoeveel waren het er? Drie, houden we het gewoonlijk op. Maar er is geen enkele reden voor om dat te denken. Enige wijze stad. Enige wijze uit het oosten zijn er te Jeruzalem aangekomen. Dat kunnen er ook vier of vijf of zes zijn geweest. Daar weten we dus niks van. Koningen, zegt men dan in de Roomse kerk. Hè? Drie koningen, 6 januari is het feest van drie koningen. Koningen waren het in ieder geval niet. Als stad geweest zou zijn, dan had het wel gestaan. Er staat gewoon tovenaars. Magoi, waarzeggers, sterrenwiggers, dat waren het. Men denkt ook soms hun namen te weten. Kaspar, Melchior en Balthasar. Dat zijn de namen die dan ook in de Rooms-Katholieke traditie opgegeven worden van die koningen, van die drie koningen. Ook allemaal erbij verzonnen. Allemaal fabels. Daar hebben we niks aan. Daar hebben we niks aan. We houden ons gewoon aan hetgeen wat Matthäus heeft opgetekend. Enige wijze waren het. En hoeveel en hoe verder hun hoedanigheid was, dat laten we allemaal rusten. Enige wijze zijn er aangekomen. En de Heere heeft ze door middel van dat zondige bedrijf, hoe machtig is de Heere toch, hè? Hoe machtig is de Heere toch? Dat hij zelfs het kwaad wat de mensen doet nog ten goede kan gebruiken. Dat rechtvaardigt het kwaad natuurlijk nooit. Kwaad blijft kwaad. En wie tovenarij bedrijft, die is daar ook op aan te spreken. Ook al is die een blinde heiden. Dat is zonde. Dat is afgoderij. Dat is zonde tegen het eerste gebod. Maar gemeente, de Heere is zo machtig. Dat hij door het kwaad wat mensen en wat de duivelen doen, toch nog zijn wijze raad kan laten volbrengen. Ze zullen komen, de koningen der zee, maar ze zullen ook komen, die wijzen uit het oosten, die tovenaars uit het oosten. God is machtig hen weg te trekken uit die afgoderij vandaan, naar het kind van Bethlehem. Hij doet ze daar knielen bij de Zoon van God, bij de Zoon van Maria. En wij richten ons vanmorgen op het laatste stukje van hun reis. Ze hebben er al een lange reis op zitten als ze in Jeruzalem aankomen. En let op, hè, er staat niet dat de ster hen al die tijd begeleid heeft. Dat staat er niet. Ze hebben een bijzondere ster in het oosten gezien. Een heel bijzondere. En dan wordt er wel eens nagezocht van, ja, wat is dat voor een ster geweest? Is dat de conjunctie geweest zoals die nu dus ook aan de hemel te zien schijnt te zijn? Je kunt er bijna niet zien omdat het bijna niet helder is. Maar Saturnus en Jupiter, twee sterren, twee planeten die dicht bij elkaar komen. Is dat het geweest? Worden krantenartikelen aangeweid? Gemeente, de Heere God was ook wel bij machten om zomaar een ster te laten schijnen, die je anders nooit ziet. Hij kon de zon stil laten staan te Gibeon in de dagen van Jozua en de maan in het dal van Ayalon. Hij kon in de dagen van Hiskia de graden in de zonnewijzer terugschroeven. Dat kon de Heere zomaar doen. En zou hij dan niet zomaar voor een ster hebben kunnen zorgen? Nou, daar is trouwens veel voor te zeggen dat het een heel bijzondere ster was. En niet een ster die ooit in de zoveel honderden jaren een keer aan het firmament komt en natuurlijk gebeuren. Nee, zeker niet. Dit is een wonderster geweest. Want dat kun je ook daaraan zien. Ze hebben hem in het oosten gezien en straks op de weg naar Bethlehem, dan zien ze hem weer terug. En kennelijk in die tussenliggende tijd, toen ze uit het oosten vandaan naar Jeruzalem reisden, was de ster er kennelijk niet. En waarom niet? Wel heel eenvoudig, daarom niet. Iedereen wist de weg naar Jeruzalem. En dat was zo'n bekende route in de oudheid. Uit het oosten vandaan naar Egypte toe, de weg naar Egypte toe, die ging door Palestina, door Israël. En die weg die kende iedereen, men wist allemaal wel hoe men in Jeruzalem moest komen en daar moesten ze immers naartoe, want de geboren koning der Joden zou in Jeruzalem geboren worden. Dat was een uitgemaakte zaak voor hen, dus zij gingen naar Jeruzalem toe en dat hebben ze zonder ster gedaan. Zo zijn ze in Jeruzalem gekomen. Een lange reis, want je moest dan eerst helemaal naar het noorden toe, naar de bovenloop van de Eufraat en de Tigris, en dan langs de Libanon heen zo naar beneden. Een reis van vele, vele weken, misschien wel maanden. En dan waren ze nu in Jeruzalem aangekomen. En ja, dat wordt toch wel een bittere teleurstelling. Ze raken veel kwijt van wat ze gedacht hebben, want niemand weet ergens van. Ze hadden daar een stad in feestgedruis verwacht, ongetwijfeld. Een koning geboren. De koning der Joden, en niemand wist ergens van. Zelfs koning Herodes weet nergens van. Dat is toch wel heel bijzonder. Ze raken dus heel veel kwijt van hun verwachting als ze daar komen. En ze merken dat ze met een boodschap komen waar niemand enig vermoeden of enige weet van heeft. Ze raken veel kwijt. Ja, gemeente, ook heidenen moeten hun eigen verwachtingen kwijtraken. Willen we bij de kribbe van Bethlehem komen, bij het kind ons geboren, dan moet je veel verliezen, hè, van jezelf, van jouw gedachten, van hoe jij denkt dat dat wezen moet en zo. Hè. Dat moeten we allemaal inleveren, nietwaar? Ik moet even denken aan Naaman de Syriër. Die had ook zo'n gedachte toen hij naar Samaria afreisde om van zijn melaatschheid genezen te worden. Die had ook zo'n gedachte van, het zal zus en zo gaan, ik moet naar de koning toe, naar de koning van Samaria. Daar had hij niks te zoeken, want hij moest bij de profeet zijn. Maar toen hij bij de profeet kwam, toen dacht hij van, die zal naar buiten komen en die zal toverformules spreken en die zal met zijn handen over de zweren strijken en zo. Maar dat deed Elisa helemaal niet. Elisa kwam er niet eens naar buiten. Hij zei, ga heen, was u in de Jordaan. En dat zinde meneer Naaman helemaal niet. Hij moest al zijn eigen gedachten, ideeën moest hij kwijtraken. En dat is met ons ook zo, gemeente. Dat is met ons niet anders. Willen wij het kind in de kribbe gaan aanbidden, dan moet je eigenlijk alles van jezelf inleveren. Van jouw gedachten, van hoe en wat. Die moet je kwijt. Want hij is gekomen zoals de Vader, God de Vader hem bedoeld heeft. En niet zoals u denkt dat hij wezen moet. En niet zoals ik dat denk en mij voorstel. Wij moeten het onze inleveren bij de kribbe van Bethlehem. Om de geboren koning der Joden te ontmoeten moet alles van ons overboord. En zo moest ook bij deze wijze alles overboord. Zij hadden zo hun voorstellen gemaakt. En die kwamen allemaal niet uit. Want niemand wist er van. Wat een domper. Wat een tegenslag. Wat een beproeving. Ze hadden zich zo verheugd. Ze hadden zijn ster in het oosten gezien. Ze hadden eruit opgemaakt. Het moet een koning der Joden zijn. Ze waren op reis gegaan. Nu waren ze eindelijk er gekomen. En nou loopt het hele spulletje op niets uit. Op niets uit. Niemand weet ervan. Ja, en dan gaat Herodes, die gaat zijn gang. Die gaat informeren bij de schriftgeleerden van hoe of wat. Waar moet de Christus geboren worden? Want hij heeft het wel door. Het moet om de Christus gaan. Hij heeft het door. Hij is op zijn hoede. Want hij voelt het wel als er aan zijn stoel geknaagd wordt. Want hij weet wel, een geboren koning der Joden, de Messias, daar heb ik een geduchte tegenstander aan. Heimelijk gaat hij te werk. Heimelijk gaat hij te werk. Eerst bij die schriftgeleerden. En als hij dan weet waar de Christus geboren zal worden, de schriftgeleerden weten dat het Micha 5. En ze zeggen het ook. Ze zeggen het. Maar ze doen niks. Kijk, daar heb je nou. Dat is nou Gods volk. Tenminste, wat er voor doorgaat. Dat is nou Gods volk. Nutteloze kennis. Ze weten precies op te lepelen waar het staat. Het staat in Micha 5 vers 1. Hè. Gij Bethlehem Ephrata, gij zijt kind sinds de minste onder de duizenden de vorsten van Juda. Uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Ze kennen precies die tekst zoals wij hem ook kunnen opzeggen. Maar er is niemand die zijn schoenen aantrekt. Er is niemand die zich gereed maakt voor de reis om ook mee te gaan naar Bethlehem toe. Waar die dan geboren moet zijn. De hele stad heeft het erover. Er zijn wijzen gekomen die zeggen dat er een koning der Joden is geboren. De hele stad is in rep en roer. Ook koning Herodes zelf is ontroerd. En ontroerd wil niet zeggen dat hij traantjes liet lopen. Maar dat wil zeggen dat hij in verwarring was gebracht. Hij was helemaal van zijn stuk. Uit zijn element. En niemand gaat er naar Bethlehem toe. Al dat vrome volk dat daar in Jeruzalem was. De priesters in de tempel. De schriftgeleerden, de fariseeën, ze laten er allemaal bij zitten. Nutteloze kennis. Lieve mensen, dat wij het daar toch niet mee zouden doen. Het is goed als je veel van de Bijbel af weet. Dat is heel goed. En het kan heel nuttig zijn. Maar laat het dan ook nuttig zijn. En doe er dan ook je winst mee. En wat God in zijn woordje voorhoudt, luister daar dan ook naar. En volg die vingerwijzingen die hij in zijn woord aan ons geeft. Hè. Ga daar achteraan als hij zegt je moet naar Bethlehem toe. Ga dan ook naar Bethlehem. En blijf niet zitten, rustig zitten alsof er helemaal niks aan de hand is. Dat deden de schriftgeleerden en de fariseeën. En Herodes, die gaat helemaal in het geniepte werk. Hij heeft in het geniep die schriftgeleerden geraadpleegd. Dan in het geniep gaat hij met die wijze verder. Gaan jullie daar naartoe. Vertel me nog wel eventjes hoe lang het geleden is dat jullie die ster zagen. Vertel me dat nog wel eventjes. Want dat wil ik nog wel even weten. Waarom wil hij dat nou zo graag weten? Wel, stel dat dat nou heel lang geleden is, misschien wel jaren terug al. Dan kan die koning inmiddels al wel groot zijn. Die kan wel een acuut gevaar voor hem vormen. Dus zij stellen de koning terug. Nee, dat is nog niet zo heel lang geleden. Geen jaren her. We zijn meteen vertrokken toen we de ster gezien hebben. Dus Herodes is gerust. Het zal een klein kind wezen. Als ze wat vinden, dan vinden ze een klein kind. Hè. Straks laat hij ze ombrengen van 2 jaren en daaronder. Want hij weet, het is een klein kind. Maar het gaat allemaal in het geniep. Gaan jullie daar naartoe en brengen jullie me dan boodschap terug van wat je gezien hebt? Zij dat je zelf komt of dat je iemand stuurt. Maar ik wil wel graag bevind van zaken horen. Dat wil ik wel graag. Opdat ik ook komen en het aanbidden, zegt hij. Ja, daar hoor je nou het lispelen van de slang. Dat gemeene. Dat huichelachtige, dat valse. Herodes is er echt een van het slangenzaad. En niet van het vrouwenzaad. Hij is er een van het slangenzaad. Hij wil ook vroom zijn, zegt hij. Hij wil ook vroom zijn. Als ik weet dat hij geboren is en als ik weet waar hij is, dan zal ik ook komen en dan zal ik jullie volgen en dan kom ik ook naar Bethlehem en dan zal ik jullie, met jullie, zal ik dat kind gaan aanbidden. Ja, de duivel is ook vroom als hij wil. Hè? Dat zie je maar bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. Dan weet hij zelfs Psalm 91 aan te halen. Hij citeert aan de schrift. Hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u op de handen zullen dragen. Wat kan die duivel listig zijn. Hè? Die kan je zelfs met een bijbeltekst nog op het verkeerde been zetten. Hè, de waarheid van God kan hij misbruiken om jou te misleiden. Zo probeert hij ook die wijzen te misleiden, die magiërs. Hij probeert ze te misleiden. Hij zet ze op het verkeerde been. Hij doet zich vroom voor. Maar hij heeft heel kwalijke gedachten. Zijn mond spreekt niet de taal van het hart. Dat is in ieder geval duidelijk. Daar zit een heel, heel eind tussen. Tussen wat hij zegt en wat hij bedoelt. En zo zijn ze op stap gegaan. Jeruzalem uit. Ze moeten nog een eindje verder. Niet zo heel ver. Want als u wel eens op een landkaart van Israël bent, hebt gekeken, of misschien bent u wel eens in Israël geweest, dan ziet u dat is maar een kilometer of 10, hooguit 12, naar Bethlehem, van Jeruzalem naar Bethlehem, ligt dicht bij elkaar. Maar ja, Bethlehem weet niemand te liggen. En ze hebben geen Hollandse mond bij zich, zoals wij dat dan noemen. Die hebben ze niet bij zich, ze komen uit het oosten, ze spreken een andere taal. En wie zal hen de weg wijzen? De Herodes stuurt niemand met ze mee. Geen soldaten, ook dat niet. Want hij wil het een beetje stil houden. En niet te veel rumoer maken, een beetje stil houden. Hij gaat heel heimelijk te werk. Hoe minder mensen het weten, hoe beter dat het is, hè? Als je zulke dingen van plan bent, zoals hij van plan is. Hoe minder mensen het weten, des te minder zijn er die een staak in het wiel kunnen steken, hè? En kunnen verhinderen. Dus ja, ze worden dus aan hun lot overgelaten. Ze moeten eenzaam en alleen Jeruzalem uit en ja, het platte land op, zeg maar. Hè? Want de velden van Efrata, dat is voluit platte land, daar lopen geen hoofdwegen. Ga er maar eens aan staan. Of het licht of donker was, dat weten we niet. Je kunt zeggen, de ster, dat zal wel op donkerheid wijzen, maar die ster die kan de Heere God ook overdag laten stralen. Als dat een wonderster is, een wonder van zijn alvermogen, dan kan die het op klaarlichte dag zonder enige twijfel. Dus daar kunnen we weinig uit opmaken, denk ik. In ieder geval, hoe vind je dat? Hoe vind je dan de plaats waar die geboren koning der Joden zou kunnen zijn? En als ze er in Jeruzalem al niks van weten, zullen ze er dan in Bethlehem wel iets van weten? Ja, daar ga je dan. Daar ga je dan verder. Je moet nog verder trekken als dat je al gereisd hebt. Maar zie daar, gemeente. Zie daar, wat zegt onze tekst? De ster die ze in het oosten gezien hadden, ziet u wel? Ze hadden in het oosten bij hun vertrek, voor hun vertrek, hadden ze die ster gezien. En nu is hij er weer. Nu is hij er weer. Pas nu is hij er weer. De ster die ze in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Ze hadden een leidsman bij zich. God zelf was op de weg. Dus toen ze geen enkele helper hadden, toen heeft de Heere hen geholpen. Wat een goedheid, hè. Hij wil deze mensen bij de kribben hebben, deze zondaren. Ze moeten naar Bethlehem toe, ze moeten naar Christus toe. Hij wil ze daar hebben. En dus komt hij hen te hulp, hè, zoals ook de herders een teken kregen. Dit zal uw teken zijn, gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Nou, de herders die woonden in de velden van Efrata, die woonden in Bethlehem. Die hadden niet zo heel veel hulp nodig, maar ze kregen toch ook dat teken nog als hulp. En zo krijgen ook deze wijzen, deze magiërs uit het oosten, die krijgen van God een teken. Zie daar de ster die we in het oosten gezien hebben. Hij is er weer. We zijn niet aan ons lot overgeleverd. Wat een wonder, nietwaar? Ze krijgen dat teken van de ster en die gaat hen voor. Die wijst hun de weg. De hemel schiet hen te hulp. En wat een almachtige God hebben we daarmee. Die het sterrenheer gebieden kan. God staat nergens voor. Het onvoorstelbare doet hij. We denken vaak zo klein van hem. Zou dit wel, zou dat wel, zou zus wel, zo wel. Wij meten hem zo vaak af naar onze maat. Hè. Wij kunnen niks. Dan denken we dat God ook niks kan. Dat hij niet veel beter en meer is dan wij mensen. Hè. Ja, dan denk je veel te klein van God. Veel en veel en veel te klein van God. Hè. Zie hier zijn macht. Zie hier toch zo'n wondere macht. Dat hij zomaar die ster tevoorschijn kan roepen die ze in het oosten ook al hadden gezien. Ze hebben hem herkend. Dat is hem. Dat is hem exact. Exact dezelfde die ons daar geopenbaard is. Die gaat ons nu voor. En hij leidt ons over de weg. Zoals in de woestijn door de wolkolom en de vuurkolom gebeurde, nietwaar? God liet zijn volk daar ook niet dwalen. Ze wisten daar ook geen heg of steg in die woestijn. En 's nachts was het de vuurkolom. Overdag was er de wolkolom en die wees hen de weg. God was hun gids. Dan ben je goed afgemeend als je die gids hebt. Want die zal je niet op een dwaalspoor zetten. Die zal je niet foppen zoals Herodes die wijzen heeft gefopt en voor de gek heeft gehouden en ze maar dingetjes heeft wijsgemaakt over dat aanbidden en zo. Dat zal de Heere God je nooit doen. Hij is waarachtig en getrouw. Hij leidt de zijnen, wie ze ook zijn, waar ze ook vandaan komen, wie ze ook geweest zijn. Ook al zijn het dan vuile tovenaars, de Heere leidt ze en wijst ze naar Bethlehem toe. Hierheen moet je gaan. En ik stel me dan ook zo voor dat die ster lager aan de hemel is komen te staan. Hè? Want een ster die hoog aan de hemel staat, die is maar moeilijk te volgen natuurlijk. Maar hij moet laag hebben gestaan en uiteindelijk kwam hij boven de plaats waar het kindeke was. Toen moet die ster neergedaald zijn en het plekje hebben gewezen, het huis waar Maria en het kind en Jozef, al wordt hier van Jozef verder niet gesproken in dit stukje, maar Jozef zal er ook bij geweest zijn. Hij wijst de plek waar Jezus zich dan bevindt en dat is niet meer de stal. Daar staat het huis. En het is alweer zo verlaten natuurlijk. Ze zitten nu in een huis. Het is minstens 40 dagen later. Minstens 40 dagen. Hoe weten we dat? Wel, ze zijn al in Jeruzalem geweest. Zo dadelijk moeten ze vluchten. En dan is er geen gelegenheid meer om naar Jeruzalem te gaan. Dus die 40 dagen periode, die moet al voorbij zijn als dit gebeurd is. Dus zijn ze inmiddels in een huis en daar houdt de ster halt. Hier is het. God wijst hun de weg. God wijst hun de plaats. Dat is iets heel bijzonders. Dat gebeurt niet iedere dag zo. We lezen dit ook maar één keer in de schrift dat het zo gegaan is op deze wijze. En wij hebben dat ook helemaal niet nodig. U niet, ik niet. Wij hebben het helemaal niet nodig. Want wij hebben wat beters. Ja, daar heb je het weer, hè. Wij hebben wat beters. Iets wat veel beter is dan een ster. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wij hoeven niet door de sterrenwereld geleid te worden. Dat had de Heere tegen Israël toch ook al gezegd in het Oude Testament. Jullie houden je daar niet mee bezig. Jullie niet. Onder de heidenen zijn sterrenwiggelaars, maar bij jullie mogen ze niet worden aangetroffen. Want jullie hebben wat beters. Het profetische woord dat zeer vast is. En je doet wel daar acht op te slaan. Als je je reis door het leven maakt. Door het donker van de nacht. Want dat reizen wij. Wij reizen door het donker van de nacht. Of die wijze of dat nacht was toen op dat moment, dat weet ik zo correct niet. Dat zou kunnen, maar dat is niet gezegd. Maar wij reizen door het holst van de nacht. Want het is een licht, zegt de Bijbel, profetisch woord, is een licht schijnende in een duistere plaats. Wij zijn duister mensen, wij zijn nachtgedierte, zonder enige twijfel. Wij zijn nachtbrakers, volop in de duisternis. Maar hij doet zijn licht schijnen in die duistere nacht. En ziet u die ster van het woord? Die wijst je de weg. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in jouw hart. En dan schijnt hij niet aan het firmament, maar dan schijnt hij hier in het hart. In dat voorheen zo duistere hart, daar breekt dan de dag aan. Daar gaat de morgenster, de blinkende morgenster, daar gaat de Christus zelf op in je donkere hart. Dus acht geven op dat profetische woord. Staar maar in de schriften, zoals de wijzen naar de hemel hebben getuurd. Gaande van Jeruzalem naar Bethlehem, ze hebben die ster in de gaten gehouden, reken maar. Ze hebben hem geen moment uit het oog verloren. Want ze moesten erachteraan, dat begrepen ze wel. Daar moeten we wezen, totdat hij kwam. En stond boven de plaats waar het kindje was. Zo moeten wij nu, gemeente. Achter de wegwijzing van het woord aan. Hij is onze gids. Door de duisternis heen. Want we zijn duistere mensen. En het is rondom ons heen ook allemaal zo donker. De wereld ligt in de duisternis. Donkerheid zal de volken bedekken, staat er in het woord. En duisternis de natie, dat is ook zo. Dat is zo tot op de huidige dag toe. Hoe zullen we de weg weten? Als er geen gids zou zijn. Maar doe het dan wel anders als die schriftgeleerden daar in Jeruzalem, alsjeblieft. Want die wisten wel de ster van het woord te vinden, Micha 5 vers 1. Maar ze gingen er niet achteraan. Ze bleven zitten waar ze zaten en ze verroerden zich niet. Je moet er dan wel achteraan gaan, daadwerkelijk die richting volgen die het woord ons wijst. Totdat de dag aanbreekt, hè. Niet op dat, maar totdat. En je moet niet eerder ophouden met staren op het profetische woord. Niet eerder ophouden. Totdat die dag aanbreekt en de morgenster opgaat in je hart. Die dag zal dan ook zeker aanbreken. Net zo goed als dat die wijzen gekomen zijn op de plaats waar het kindje was. Want Gods woord bedriegt je niet. Dat wijst ons de weg naar Christus. En als je Christus vindt, dan gaat de morgenster schijnen. Dan is de nacht voorbij. De morgenster is de ster die opgaat als de nacht bijna over is. Die kondigt de nieuwe dag aan. De morgenster. Die gaat dan op in je hart. Dus laten wij toch acht geven op dat betere. Wij hebben wat beters. Wees nou niet jaloers op die wijze, maar die kregen een ster te zien. Ja, dat hadden zij nodig. Maar u hebt dat helemaal niet nodig, omdat u zoveel beters hebt. En ik heb dat ook niet nodig, maar dan moet er wel gevolgd worden. Dan moeten we wel gehoorzaam achter dat woord aangaan. En dat wijst ons naar het kind. Dat wijst ons naar het kind. Ja, we worden met kerst allemaal op het kind gewezen. Daar moet je zijn, lieve mensen. Daar moet je wezen. Ben je daar nog niet gekomen, dan ben je nog nergens gekomen. Dan heb je nog niks bereikt. Dan loop je nog maar een beetje wat te slenteren over deze wereld. Dan heb je het wezenlijke van de zaak nog niet gevonden. Dan zou ik maar eens goed opletten waar je heen moet. En het woord wijst je de weg. Ga erachteraan. De morgenster zal opgaan in je hart. En zo, gemeente, zo zijn die wijzen daar gekomen. En toen ze in dat huis gekomen waren, zie je wat dat er niet over de stal gesproken wordt meer? Toen ze in het huis gekomen waren, vonden zij het kindje met Maria, zijn moeder. En dan gaat het gebeuren, hè? Dan gaan daar die blinde heidenen tot voor kort van God gescheiden. Die gaan buigen, nedervallen en hem aanbidden. Ze gaan plat voor hem op de grond. In overgave gaan ze voor hem op de grond. Ze hebben heel wat geleerd onderweg. Want in Jeruzalem hadden ze feestgedruis verwacht. En ongetwijfeld een koninklijk paleis. En dat was hier niet in Bethlehem. Een huis. Nou, gewoon een huis. En dat is niet eens een huis zoals wij daar bewonen, hoor. Dat is heel wat minder in de oudheid. Een huis. En ze hebben dus heel wat verloren. Heel wat zijn ze kwijtgeraakt. Maar het belemmert hen niet om daar te knielen. Ook al is het daar allemaal eenvoud, eenvoud en nog eens eenvoud. Het belemmert hen niet om daar te knielen. Ze doen zoals ook de herders hebben gedaan. Ze hebben het aanbeden. En dat zult u, en dat zul jij ook moeten en mogen doen. Als je bij die kribbe van Bethlehem komt, in dat huis waar Jezus is komt, en dan mag je, dan moet je knielen voor hem. Ik kniel aan uw kribbe, Heer. O Jezus, gij mijn leven. Dan wordt het knielen. Dan wordt het overgave. Hè? Overgave aan hem. Knielen is plat op de grond, zei ik al. Dan blijf je niet overeind staan. Dan ga je ten onder met jezelf. Dan geef je je aan hem over. Je levert je aan hem uit. Zal dat is die tijd. Want hoe vaak is nou kerstfeest voor u geweest? Kerstfeest 2020, een bijzonder kerstfeest. Hè? Want het is veel dingen anders dan anders. Dat is gewoon zo. Kerstfeest in 2020, misschien wel een kerstfeest dat we nooit meer vergeten zullen. Maar dan hoop ik, gemeente, dat u het niet alleen maar daarom niet meer zult vergeten. Omdat het zo bijzonder was. Hè? Omdat er zoveel allemaal niet kon en zo, vanwege de corona. Maar dan hoop ik ook dat het een kerstfeest zal zijn dat u nooit vergeten zal. Omdat u voor het eerst misschien wel, of anders opnieuw, geknield bent voor hem. Dat er die overgave is geweest. En dat kon zelfs voor die magiërs. Wij zouden zeggen, die slechte mensen, ja, het waren heidenen, het waren blinde heidenen, ze kwamen niet uit Israël, ze wisten het niet, maar ja, het was tovenarij, het was zonde, het was gewoon zonde. En dat is een mens altijd aan te rekenen, ook al is hij een blinde heiden, die mag ook zich niet met tovenarij en zo bezighouden. Slechte zaak. Er komt geen goedheid voor. Integendeel, het zijn praktijken van de duisternis. Maar zij mochten knielen. Hoe slecht je ook geweest bent. Waar je je ook mee bezig gehouden hebt. Hè? Ja. Het waren niet alleen de herders van de velden van Efrata die geknield hebben. Maar het zijn ook die blinde heidenen geweest. Die God op zo'n wonderbaarlijke wijze geroepen heeft tot zijn zoon. Om het nu al te laten zien. Niet straks bij Pinksterpas. Maar nu al bij zijn geboorte al. Dat het te gering zou zijn. Dat hij de stammen van Israël zou redden en verlossen. Maar dat hij hem ook die heidenen gegeven heeft. Ook die volkeren heeft hij aan hem gegeven, aan de knecht des Heren gegeven. En hier komen ze al aan. Voorboden van Pinksteren. Die tovenaars. Ik denk even aan Paulus in Efeze later. Dat dan die tovenaars, als het evangelie daar verkondigd wordt in Efeze. En door velen wordt geloofd dat ze dan komen met de toverboeken. En die worden daar allemaal in het vuur verbrand. Een kostbaar bezitten van je welste. Het waren ontzettend veel waard, al die toverboeken. En die gaan allemaal in de rode haan, daar in Efeze. Ze worden daar allemaal verbrand. Die mensen mochten tot geloven, tot bekering komen. Die blinde heidenen. Zo ook deze wijzen uit het oosten. Ze hebben daar geknield voor Jezus. In overgave en hun schatten opengedaan hebbende, brachten ze hem geschenken. Goud en wierook en mirre. We kijken eerst even naar die geschenken, gemeente. Eerst even naar die geschenken. Goud, ja, dat is kostbaar, dat weet u. Dat was natuurlijk ook in de oudheid al het kostbaarste metaal, zeg maar. En dat kwam straks op de pas, denk ik wel. En die vlucht naar Egypte toe. Als ze naar Egypte moeten gaan, daar langere tijd moeten verblijven, totdat Herodes gestorven is, dan zal dat zeker te pas gekomen zijn. Die dienst van deze heidenen. Dat goud. Want ze waren arme mensen. En hoe moet je dan leven daar in Egypte? Ja, nou, dat goud zal te pas, van pas gekomen zijn. Dat denk ik. Maar die andere schatten. Wierook. En mirre. Ja, u denkt misschien dat zullen ze wel meegebracht hebben omdat het om koning ging. Dat zijn ook bijzondere dingen, hè? Wierook en mirre, ook wel kostbare dingen. Dat zal wel geweest zijn omdat het om een koning ging. Maar gemeente, nee, toch eigenlijk niet. Wierook en mirre zijn geen gewone geschenken. Dat zijn tempelgeschenken. Die schenk je aan Gods huis. Voor de offeranden, voor de wierookoffers. Voor de heilige offeranden in het huis des Heren. Daar worden wierook en mirre voor gebracht. Als de koningin van Sheba bij Salomo komt met haar geschenken, dan brengt ze wel veel specerijen mee. Specerijen. Maar dat is nog wat anders als wierook en mirre. Wierook en mirre, dat zijn geen gewone koninklijke gaven. Dat zijn goddelijke gaven. Daarmee kom je in het heiligdom om God te eren. Die geef je aan de tempel om daar gebruikt te worden op het reukofferaltaar, nietwaar? Dus dat zijn heel bijzondere gaven, niet voor een gewone koning. Wierook en mirre. Die horen bij God thuis. En er staat niet hier dat ze die aangestoken hebben en zo. Maar dat hoeft ook niet. Hè? Want als je naar de tempel gaat en zulke gaven brengt. Dan ga je die ook niet zelf aansteken. Dat doe je ook niet als offeraar. Dat laat je aan de priesters over. Dat laat je aan de priesters over. Die zijn alleen maar bevoegd om wierook en mirre te ontbranden voor het aangezicht van de Heere. Tot een liefelijke reuk. Hè? Dus ga je naar de tempel met deze gaven om God te eren. Wierook en mirre. Dan offer je die niet zelf. Dat laat je dus over aan diegenen die daartoe bevoegd zijn. Hè? Vandaar dat er ook niet staat dat zij die gaven hebben aangestoken. Nee, dat zal ongetwijfeld, ook zullen ze ongetwijfeld wel geweten hebben. Dat zal in het heidendom denk ik niet anders zijn geweest. Dat als je in een heidense tempel ging, dat je dat ook niet zelf aanstak. Daar waren ook afgodspriesters die dat dan deden. He? Nou, dat zullen ze geweten hebben. Die gaven, die moeten we inleveren. Maar ontbranden, nee, dat is niet op onze plaats. Het gaat er maar om, lieve mensen. Dat ze de Christus daar vereren. Met goddelijke gaven. Ze zien hem niet als een gewone koning. Zoals er zoveel koningen zijn. En er wordt wel eens vaker een kind geboren in een koninklijk paleis. Nee, ze hebben geweten en gezien dat dit een bijzondere koning is. En een bijzonder kind. Hier zijn goddelijke gaven vereist. Wierook en mirre. Niet alleen maar goud, maar ook wierook en mirre. Zulke gaven hebben ze daar achtergelaten in dat huis. En wat Jozef en Maria daarmee gedaan hebben, dat weet ik niet. Maar het zou best kunnen zijn dat ze later in de tempel hebben gebracht. Want wat heb je daar verder ook aan als gewone mensen, aan wierook en aan mirre. He, dus daar zullen ze wel een weg voor gezorgd hebben, denk ik. Dat weet ik verder ook niet. Maar het valt me op dat die gaven hier worden genoemd, wierook en mirre. En wat brengen wij nu? Wat breng jij voor je behoud bij hem? Dat zeggen dus, wierook, mirre, goud. Nee, niks. Voor je behoud breng je hem niks. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Moedig kom ik arm en naakt tot de God die zalig maakt. Hè. Voor je behoud breng je niets bij hem. Dat kan enkel uit dankbaarheid zijn. Voor je behoud moet je met lege handen naar de kribbe toe. En naar het kind van Bethlehem. Daar moet je met lege handen. Om je behoud te vinden. Want hij is de gave. Hij is Gods gave. Daar gaat het om. Hè? Niet wat jij daar brengt. Maar wat hij is. Hè? Hij is Gods gave. Voor je behoud. Natuurlijk, hout kun je niet met geld en met goud en met wier ook met werk kopen. Ook niet met je gebeden. En je moet niet denken dat je God daarmee over de streep kunt trekken of zo. Of dat je daarmee de gunst van God over jou kunt opwekken. Je staat als een arme zondaar voor hem, hè, zonder iets in de hand te hebben. Dus voor je behoud breng je niets. Helemaal niets. Je koopt de zaligheid niet bij de kribbe. En ook niet in het huis van Jezus toen in Bethlehem was. Dan koop je je behoud niet met gaven. Nee, zeker niet. Dat zijn dankbare gaven. Ze hadden zich verheugd met een zeer grote vreugde, hè, toen ze op de weg waren. Met een zeer grote vreugde. Onuitsprekelijk hebben ze zich verheugd vanwege de ster die hun de weg wees. En die vreugde die leggen ze nu ook neer in de gaven die zij aan hem offeren. Offeren. Het zijn offergaven. Het woord wat in het Grieks gebruikt wordt hierbij brengen. Hè, brengen van geschenken. Brengen. Dat is eigenlijk ook het woord voor offeren. Offeren. Hè, dat breng je bij de Heer. En wat brengen ze bij de Heer? Hun dankbaarheidsgaven. Hun vreugde. Wat brengen wij bij het kind van Bethlehem? Voor je behoud breng je dus niets. Helemaal niets. Laat dat maar uit je handen vallen. Wat je denkt mee te kunnen nemen voor je behoud, om dat bij hem te vinden. Om het van hem te kopen, niets. Dat moet je laten staan, laten vallen. Maar om hem te eren. Om hem te loven. Om hem je vreugde te tonen. En je dankbaarheid. Ja, daar mogen offergaven voor worden gebracht. En zo hebben de wijzen uit het oosten dat ook gedaan. Die magiërs, die tovenaars. Toen ze het kind van Bethlehem gevonden hadden. Door Gods eigen vinger aangewezen. Hier ligt hij. Hier ligt hij. Die ster was Gods vinger. Hier ligt hij. Ze hebben hem van Gods wegen gekregen. En toen hebben ze hun dank daar gebracht. Duizendmaal alweer. En die dank moet zijn. Dat moet de dank zijn van je leven. Van je hart. Van je ziel. Stelt uw lichaam een goden tot een welbehagelijke offerande. Welke is de uw redelijke godsdienst? Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Hè? Dat is de dank waar het baan komt. Hè? Dat je uren en je tijd aan God gaat wijden. Je hart en je ziel. Je dagen, je uren, je jaren. De dagen en de nachten voor God. Hè, dat je voor God gaat leven in waarachtige dankbaarheid. In gehoorzaamheid aan zijn woord en aan zijn geboden. Dat zijn de geestelijke offers. Die bij Christus moeten worden gebracht. Niet om er iets mee te verdienen dus. Maar om je dankbaarheid. Aan hem te tonen. Ja, gemeente, ik kan me niet voorstellen dat er iemand bij het kind van Bethlehem komt die daar ook niet met vreugde en met dankbaarheid niet alleen neerknielt, maar ook de schatten geeft. De schat van je leven. Geef dat maar aan hem. Want werkelijk, werkelijk, hij is het waard. Laat de wierook, maar kringelen naar boven toe. Hij is het waard. Hè? Breng hem uw dankgebeden voor wie hij is, als je hem hebt mogen vinden. En als je hem nog niet hebt mogen vinden, staar eens in het woord. Zoek hem eens in dat woord. En laat je het eens brengen dan. Doe niet zoals die dommerikken daar in Jeruzalem, hè, die schriftgeleerden en die fariseeën met hun nutteloze kennis. Sla acht op dat profetische woord dat de morgenster opgaat in je hart. Dan zal de dankbaarheid niet uitblijven. Dat geloof ik zeker. Dat zal dan niet uitblijven. Dan zullen ook de schatten van jouw leven geopend worden. En je zult ze hem brengen tot een Gode welbehagelijke offerande. Tot een liefelijke reuk, zegt het Oude Testament al zo vaak in de offerdiensten. Tot een gode, tot een welbehagelijke, liefelijke reuk. Zo zal het zijn als u een gave brengt. Niet tot je behoud, maar als dank voor je behoud. Want de gave voor tot je behoud, dat is Christus zelf. Dat kan er maar eentje zijn. Gods gave. Amen.